Geliefde, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 17. En ik lees u nog eens voor daaruit het 34ste vers. Handelingen 17, vers 34, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris en anderen met hen. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op de prediking, op de reactie en op het wonder. Wij zijn de vorige keer gebleven ook in Athene. Ik heb toen enkele dingen daarover verteld. Over de stad. Over de wijsgerige stromingen. Over de inslag van de Atheners. Die hun tijd besteden tot niets anders dan om wat nieuws te horen en om wat nieuws te zeggen. En tenslotte, hoe enkele mannen hebben gezegd, wat is dat voor een klapper, een kletskous, een graantjespikker. Paulus' manier van spreken was heel anders dan de uiterst ontwikkelde manier van spreken van de Atheners. Dat waren mensen, vooral de wijsgeren die getraind waren in het woord. Nou was Paulus ook wel goed in het woord, maar op een heel andere manier. En daar aan de ene kant zeggen we, ja, wat is dat voor, wat wil die man zeggen? Wat is dat voor een kletser? Maar ja, anderen die toch wat gevoeliger lijken te zijn, die zeggen, ja, hij schijnt toch iets nieuws. Vreemde goden. Hij heeft het over ene Jezus en over de opstanding. En toen hebben ze hem meegenomen naar de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen we niet weten wat deze nieuwe leer is waar je van spreekt, want je brengt enige vreemde dingen voor onze oren en wij willen weten wat het is. Wat houdt het in? Nou, dan krijg je nog dat woord, die karakteristiek van de Atheners, die leefden om wat nieuws te horen en om wat nieuws te zeggen. En in die tijd waren ze daar berucht in, want ook andere schrijvers uit die tijd, die praten wel eens spottend over dat gezaag en gezeur van de Atheners, die nergens meer behagen in hebben dan in processen, kletsen en om het onderste uit de kant te willen hebben. Toch, en dat was heel opmerkelijk, hebben we gehoord, Paulus staat hier in dat oude bolwerk van het heidendom. Waar door de eeuwen heen de kunst tot een toppunt is gebracht. De religieuze kunst. En waar, daar heb ik gezegd, wel 20.000 altaren, tempels, stadion, prachtige galerijen, de Stoa, prachtig schilderwerk enzovoorts. Wat dat betreft komt Paulus in een totaal andere cultuur dan waar hij van huis uitkwam. Goed, ze nemen hem mee. En dan gaan wij nu hier verder. En Paulus staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus. En Paulus staande in het midden van de Areopagus zeide. Ik heb vorige week iets gezegd over dat Areopagus. Wat is dat nou? Is dat een gebouw? Is dat die zuilengang? Wat is dat nou? Dat is heel moeilijk te zeggen. Want het is niet denkbaar. De eigenlijke, de allerheiligste tempel, die stond op een heuvel. En Dat werd dan genoemd de Areopagus. Daar stond het uiterst kostbare heilige beeld van de godin Athene in opgesteld. Een kunstgewrocht, wat de beeldhouwkunst betreft. En het is haast niet denkbaar dat de apostel Paulus daar in die tempel gebracht zou zijn. Want daar kwam hij zomaar niet in. Maar dan heb ik ook gezegd, verleden week al, met een vingerwijzing, je had in Athene had je ook een soort commissie, die noemde men ook de Areopagus, een soort raad van, laten we zeggen, van oudgedienden, waren geen jonge mensen, die hun oordeel gaven over nieuwe dingen. Die een beoordeling gaven over bepaalde godsdienstige vraagstukken, zedekundige vraagstukken, die een uitspraak deden, is dit of dat toelaatbaar, en is het niet in strijd met de ethiek, de leer van het menselijk handelen in die tijd. Kortom, die mensen waren voor veel problemen aanspreekbaar. En dat heette ook de Areopagus. Die raad. De Areopagusraad geef ik even heel vrij weer. Misschien dat we het beste maar kunnen denken dat ze hem gebracht hebben of in die schilderijenzaal met die zuilen van de Stoa, die Stoa, die zuilen. Of dat ze daar op die grote brede trappen die uiteindelijk naar de tempel van Athene leiden, dat ze daar op die trappen of een of ander plateau, dat daar mannen van de wijzen van de stad, dat die daar een korte vergadering hebben gehouden om eens te horen wat deze man te zeggen heeft. Nog niet direct een soort rechtsvergadering, een rechtersvergadering om eens even, maar ja, een eerste contact, even een visje uitgooien, wat is dat voor wat jij daar nou naar voren brengt, wat is dat voor gedoe? Ik denk dat we het zo ons mogen voorstellen, dat Paulus daar ergens staat, in de buurt van de zuilengangen, in de richting van de tempel van Athene, op een of ander plateau van die berg, en dat Areopagieten onder andere, en wijsgeren, Epicureërs, Stoïcijnen, en verdere belangstellenden, dit natuurlijk zo weten, dat hij daar in die kring staat. Dat is op zich al een buitengewoon verrassende gedachte. Ik meen dat Augustinus schreef, hij noemde een paar dingen op waar hij zo graag bij had willen wezen. En daar is ook dit bij, dat hij zegt, daar zou ik wel bij hebben geweest willen zijn. Paulus op de Areopagus. Maar goed, de schrift vertelt er ons zoveel van als nuttig is tot onze leer. Laten we eens luisteren wat Paulus in zijn reden gaat zeggen. Wat is de inhoud van zijn prediking? Of hij die prediking af heeft kunnen maken, weet ik niet. Het lijkt van niet. Je zou zeggen, hij is nog niet gekomen waar hij wezen wil. Het wordt afgebroken ergens. Maar goed, laten we dat wat wel vermeld is in die prediking, laten we dat ook met elkaar even overdenken. Hij begint ze een pluimpje te geven. Ik merk dat gij alleszins als godsdienstige zijt. Een beetje een moeilijke zin. Ik bemerk dat gij alleszins als godsdienstige zijt. Maar de bedoeling daarvan is deze. Ik merk, ik ben wel hier en daar geweest, maar zoals hier heb ik het nog nooit gezien, nog nooit beleefd, nog nooit zoiets beleefd. Zo godsdienstig, jullie slaan alles. wat het godsdienstig betreft. Wij denken vaak dat een heiden iemand is zonder godsdienst, maar het is niet zo. Een heiden zit vol met godsdienst. Een heiden is een godsdienstig schepsel. Paulus staat hier midden tussen de heiden. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet godsdienstig zijn. Ze zijn godsdienstiger dan alle anderen praktisch. Ook daar stond Athene onbekend. Om hun bijzonder groot religieus gevoel. Het is wel een hoop afgezwakt toen. In de tijd dat Paulus hier was, was het niet meer wat het geweest was in vorige eeuwen. Je kan tenminste uit niks merken dat er hier nou echt heilbegerige mensen staan die zeggen, toe kom, kom ons eens over om ons te helpen en vertel ons eens. Want we kunnen er niet uitkomen. Nee. Dat niet. Dus dat godsdienstige, dat is een godsdienst van een bepaalde kleur. En daar hoef je geen waarde aan te geven. Die heb je overal. Die heb je in de kerk ook. Alleszins godsdienstiger zijt dan vele anderen. Veel vereringen. Veel dienstbetoon. Maar om nou te zeggen dat het gaat om de gunst van God, om de vergeving, om de gemeenschap. Ja. Nou ja, goed, dat weet de Heer. Die staat boven alles. Hij geeft zijn pluim. Let toch op de... Ja, je moet dat geen huichelarij noemen, want ik heb de vorige keer gezegd, die man die is op kooppunt gekomen. Die man die uit een monotheïstisch beginsel op mocht komen. Dat betekent uit het beginsel van de ene God. Hoor Israël, de Heere uw God is één. En hij is het ook alleen. En als je dan op je tocht door de straatjes en de achterbuurten en de hoofd... Je had je misschien geen eens achterbuurten, maar overal beeldig tegenkomt van de goden. Nou, dat moet hem wel heel wat gedaan hebben. Dat hebben we trouwens gehoord. Hij werd ontstoken. Dat is onverdraaglijke gedachte. Maar ergens is er tegelijkertijd ook een, ja, je zou zeggen wijsheid, die hij van boven gekregen heeft, om niet uit te gaan pakken en uit te gaan varen, lelijke dit en dat, hoe kunnen jullie zoiets doen? Nee, dat houdt hij in. Zo denkt hij wel hoor, dat hij het verschrikkelijk vindt, maar dat houdt hij even in. Hij wil niet bij voorbaat als het ware de zaak uit elkaar jagen of alles tegen hem innemen. Ik merk dat hij bijzonder godsdienstig zijn. Want toen ik door de stad ging en ik zag uw heiligdommen, heel wat hoor, heel wat heb ik al gezegd, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den onbekende God. En dat is echt waar. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. Dat er zijn bepaalde inscripties ook gevonden, die dat aanduiden, van dat mensen die uit een of andere nood gered waren, of schipbreuk, of wat dan ook, of, dat doet verder niet de zaken, maar die bang waren dat ze, ja, welke God heeft me nou gered? En dat ze aan allerlei goden offers brachten, en dan ook, voor alle zekerheid, als per ongeluk een andere God die ik niet ken toevallig, als die me gered heeft, ja, die moet ik toch ook niet vergeten. Die mag ik niet vergeten. Daar zou ik alleen mijn eigen maar kwaad mee doen. Misschien helpt die me de volgende keer niet meer eruit. Zo godsdienstig waren ze. Ze hadden overal erg in. Dat ze ook dachten aan de onbekende God. Deze dan die gij niet kennende dient, verkondig ik u. Hij gaat God verkondigen dus. God. Je kunt toch niet zo over God beginnen? Nou ja, dat merk je. Dat merk je. Hij verkondigt God. Dat is die God die hij persoonlijk heeft leren kennen als de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Paulus had eerst een andere God. Want ook hem was God onbekend. Hij kende God niet. Hoeveel die ook over God wist. En hoeveel dat hij ook over God geleerd had. Dat kan ook nog. Als hij jaren aan de voeten van Gamaliel zit, die daar de jongelingen opleidt tot theologen. Dan moet je dat niet onderschatten. Wat er allemaal geleerd is. En dat Paulus toch ergens te maken had met een onbekende God. Hij hoorde wel over een God van Gamaliel en over zijn eigen God. Maar daarvan is gebleken dat het niet die God en Vader van onze Heer Jezus Christus was, die hem voor ogen stond. Heb je er nooit uit begrepen? Want kan een mens toch aan de ene kant, zou je zeggen, ver komen in een leer over God zonder Christus? En dat er ook wel ware dingen uit te noemen zijn, dat je zegt, nou ja, dat is toch waar. Paulus zal ook wel geloofd hebben, God is almachtig, God is alomtegenwoordig. Hij is al genoegzaam, hij is onveranderlijk, hij is barmhartig. Dat zijn allemaal ware dingen. En toch blijkt uit heel zijn handelingen dat hij die echte God niet kende. Het was een beeld. Het beeld dat Israël van God had. En dat beeld was voor de een dat God wel blijk mocht zijn dat er zulke mensen als ik op de aarde rondlopen, zoals Paulus en ik. En noem maar op. En misschien anderen, ach, die het zo nauw niet namen en er wat lucht eroverheen liepen. Precies als nu. In die godsdienst van de Grieken en van de christenen heb je allemaal dezelfde verschijnselen. De een is ernstig, de andere minder ernstig. De een is orthodox en de ander die is wat heterodox. Of vrijzinnig. En de een is zwaar, de ander is licht. Bij de een komt het op een kleinigheidje aan en bij de ander niet. Dat deed je daar ook. Daarom is het zo ontzettend gevaarlijk. Godsdienst is zo vreselijk gevaarlijk iets als je er goed over nadenkt. Ja, wat kan een mens zich toch inbeelden? Godsdienst kan net zo gevaarlijk zijn als geen godsdienst, misschien nog wel gevaarlijker. Hoe ouder dat je wordt, hoe godsdienstlozer word je. Dat wil zeggen in die zin, onze oude dominee zei wel eens, dat was dan een oud oom, jongens, zei hij dan met zo'n vergenoegd gezicht, als God me niet ietsje hoor, van de waarachtige godsdienst geleerd had, dan had ik er niks van moeten hebben, want het is allemaal bedrog. Je kon zo scherp dat uittekenen. Oeh, hij zegt, en ik ben altijd in de godsdienst geweest, jongens, in Zeeland, van plaats tot plaats, de zwaarste plaatsen, de zwaarste mensen, en het was allemaal bedrog. Leugenachtigheid, huichelachtigheid, waren wel kinderen des Heeren, maar hij bedoelde nou in het algemeen genomen. Nou, ik kan dat indenken dat je dan mag zeggen, nou, als je dan niet terugvalt, hè? Want de man had het vaak ook benauwd om in het verborgen, die oude dominee. Maar als je dan niet terugvalt op God zelf, dan hou je niks over. dat God jou vasthoudt. Dat God het is, alleen is. Daar hou je ook niks over. Zouden jullie nou godsdienstig willen wezen? Wat heb je nou, waar heb je nou, je hebt er toch alleen maar last van? Het zijn vaak de grootste huichelaars. Ja, godsdienstige mensen. Met uitgestreken gezichten, maar ondertussen laten ze je erin lopen. Liefdeloos, onbarmhartig, ze denken dat ze God zelf zijn. Ze hebben alles in hun zak. En als het puntje bij het paaltje komt, zijn ze doodsbenauwd. Ja, doodsbenauwd. Wat zit je daar dan mee op? Ach, dat is maar net zo. Ik merk dat gij alleszins als godsdienstiger zijt. De een is religieuzer aangelegd dan de ander. Maar ik zou voor mezelf zeggen, je hebt er niet zoveel aan. Je hebt er niet zoveel aan hoor. Mens moet meer kwijt eigenlijk, als dat hij moet behouden in die dingen. Dat kun je niet overal zeggen hoor. Wij kennen elkaar een klein beetje, dus dan weet je wat je bedoelt, hè. Maar als je dat werkelijk in sommige kringen zou zeggen, nou dan druipt. Ik ben een vertrapper van dit en een belediger van dat. Maar gelukkig als je erom kan glimlachen. He, niet omdat je erboven staat, maar omdat je constateert dat je zegt, Heere God, wat zijn wij toch een vreselijke toneelspelers. Die gelovige mensen die eigenlijk in niks geloven. Alleen in de rij, dat zijn wij. En zo scheppen we een God. Nou, Paulus die begint niet gelijk van de bovenste plank. Hij zegt, die onbekende God die jullie ergens dienen. Want ik heb een altaar gezien. Je wil hem niet overslaan, die God. Die verkondig ik u lieden. Nou. Dat is wel om de belangstelling op te wekken. Zo zou hij daar meer van weten. Zou hij ons een uiteenzetting kunnen geven van die God, hoe die heet, hoe, wat zijn karakter is, waar hij zich meest mee bemoeit. Is het een God van de zee, van de lucht, van het land, van de berg, van de donder, van de storm? Wat is het voor een soort God? God voor de zieke, of een God voor de krankzinnige, of voor de arme, of voor de rijke? Die God, zegt Paulus, die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. De Stoïcijnen, die spitsen hun oren. Ja, hier. Ja, ja. Ja, die Stoïcijnen, Zeno weet je wel, en Seneca, die broer van Gallio, die zien wel degelijk, die geloven wel degelijk dat de hand van God in de dingen is. En dat God overal mee te maken heeft. En dat God één keer de wereld in brand zal steken tot zo lang zwerven of rusten de zielen van de gestorvenen. Maar als die grote dag komt van de wereld brand, dan stromen we in God terug. Ja. Anders dan die Epicureën. Die zeggen dat de wereld van atomen aan elkaar hangt en dat God daar niks mee te maken heeft, als die al bestaat. En dat we best dus ook maar zoveel mogelijk alle moeilijkheden enzovoorts moeten proberen te vermijden en ons het ook niet al te moeilijk moeten maken, maar in alle dingen proberen het beste er maar uit te halen. Maar God, God moet je er niet bij betrekken. Nee, gek hè, dat die oude dingen, dat die ook weer zo nieuw zijn. Want vandaag de dag zou je ook kunnen zeggen, Athene, dat is duidelijk. Als je de krant leest, als je buiten bent, als je op de markt komt, Athene. Al die stromingen van vroeger. Die zijn er allemaal nog. Is nog eigenlijk allemaal nog even springlevend. De Epicureërs die kijken een beetje beteuterd. Die klappen, die kletskous dat God de wereld gemaakt heeft. Als God bestaat, laat hem dat eerst maar eens bewijzen. En als die bestaat, dan dacht hij dan dat hij zich met de wereld bemoeit. Dat hij de wereld gemaakt heeft, dat bestaat toch niet God? Nee, dat kan niet. Ja, Paulus begint met die God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde. Een Heere, een heerser en gebieder, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die grote, die eeuwige God. Je ziet de gezichten van een deel van de hoorders van de wijsgerige scholen knikken. Ah, dus duidelijke taal. Duidelijke taal. God. God die erachter zit. Overal. Die leidt. Die het dragende beginsel is. Van alles. Een Heere van hemel en van aarde. Woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hé, nou kijken de Epicureërs. Ja, zie je wel. Zie je wel. Dat is een kolfje naar hun hand. Eigenaardig, hè? Eerst de Stoa, de Stoïcijnen. Ja. Die de wereld gemaakt heeft, die alle dingen bestuurt, ja. En dan opeens dat andere. Woont niet in tempelen met handen gemaakt. Daar zijn de Epicureërs het weer mee eens. Tempel, God. Als die al bestaat, dan woont die niet in een tempel. En dan woont die ook niet in een afgodsbeeld of in een beeld. Dat bestaat niet. Nou kijken alle partijen aandachtig naar de apostel Paulus die daar op de trappen staat, te midden van deze wereld. Hij wordt ook van mensenhanden niet gediend. Ja, de Epicureeën die knikken. Ja, als er een God is, dan moet je dan niet denken dat wij, God is transcendent, God is, dat betekent God is zo hoog boven alles verheven. Een Epicureër is hooguit een deïst. Die zou hooguit zo ver kunnen komen dat hij zegt, nou ja, ziet het dan als een wekker die God opgewonden heeft en die loopt vanzelf af, maar daar doet God niks mee, daar doet God niks in. Dat is gewoon natuurwetten. Dat is uw werk die dat afloopt. Zo op die manier. Hij wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets. Daar zijn ze het dan mee eens. Ja, ze vinden het vreselijk overdreven hoor. Want die Paulus die doet maar net alsof hij zeker weet dat die God bestaat. Dat is voor ons nog een vraag voor de Epicureërs. Voor de Stoïcijnen is het een beetje pijnlijk. Ja, want die hebben God veel dichter bij de hand. Die zijn er veel meer mee bezig. Met de dood. Met de toekomst. Zonder besef hebben ze ook niet veel. Dat niet. Nee. Daar moet je ook bij de Stoïcijnen niet over praten. Ach, je bent goed of je bent slecht. Als je goed bent, dan moet je je door niks laten, niks. En als er eens wat slechts is, dan neem je afstand van. Maar nou, kijk, daar heb je nou, hè, dat bedoelde ik nou straks, godsdienst, daar heb je alleen maar last van. Maar we zitten er vol mee. Ik, wij. Maar nou eens even door laten dringen.
Wat daar staat, hè, dat Paulus daar zo in het midden legt. Dat hij niet van mensenhanden gediend wordt als iets behoevende. Dat hij ons helemaal niet nodig heeft. Dat is wat. Dat God geen aanvulling, geen dienst van mensen nodig heeft. Dat er niet meer of minder van wordt.
Of dat de mensen nou niks doen, of wat doet, of dat hij met Epicurus in de tuin zit, of met Zeno of Seneca tussen de pilaren, de stoa, met een ernstig gezicht daar, bezig is te doseren of school te houden. Nee. Het heeft de Heer niet nodig. Als iets behoevende. Dat is een bom die ergens ondergelegd wordt. Niet alleen onder die godsdienst, maar onder alle godsdiensten. Alles. Want daar hangt alles van aan elkaar. God wil dit, God wil dat, God wil zus. En dan moeten we Gods eer nog eens groot maken. En dan moeten we zijn deugden verheerlijken enzovoorts. Wil het wel zijn. Dat hele pakket, dat loodzware pakket als het ware, waarvan ik altijd heb geloofd, zo worden we nooit zalig. Nee. Dat is er maar één. En wij, dat zeg ik erbij, hoor, in hem. In hem. Maar nooit als een soort stuk voorwaardelijkheid. Heb je nou Gods deugden wel eens liever gehad dan dit en dat? Dan zeg je, dat is zo'n eerroof van de Heere Jezus Christus. Daar wordt de zon er nou koud van. En dan heeft hij toch wel wat op met de eer van de Heere Jezus Christus. Want daar kan hij niet tegen als hij zo hoog praat. Daar kan hij niet tegen. Want dan denkt hij, mijn dierbare zalig maken. Die heeft het geleden. Die heeft de Vader geëerd en geprezen. Het zijn er niet twee, maar hij. En dat wilde God uit vrije goedheid. Uit vrije, soevereine goedheid wilde God het zo doen. Zonder dat wij hem iets toe hebben kunnen brengen. Wordt ook van mensenhanden niet gediend. Nee, als iets behoevende. En dan moet je kijken, als je daar zoiets nou zou zeggen, dan springen de mensen gelijk als een bok op de haal. Als iets behoevende. Ja, maar dat zijn we er wel mee eens. God heeft het niet nodig. Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat wij uit vrijwillig, laat ik het zo zeggen, al weten we dat God het niet behoeft, dat we het toch doen. Uit liefde voor hem. En dat we alles te veroveren hebben. En als je dan zou zeggen, ja, maar dan neemt de Heer ook geen notitie van. Nee, dan neemt de Heer geen notitie van. Of het is zo, heren, we hebben toch in uw naam geprofiteerd en op uw straten gepredikt. Als dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg, werkers der ongerechtigheid. En het waren zulke keurige mensen. Predikende mensen. Brood etende met elkaar, mensen. Dat is toch altijd zo scherp eigenlijk in het woorden. Het is altijd moeilijk als je dan bij jezelf zit te overleggen. Of anderen die praten erover en zeggen ja. Maar ja. Dat kun je toch. Ja. Dat is toch algemeen zo eigenlijk. Je kunt toch alles niet oordelen. Of veroordelen. Dat wil ik ook niet. Dat wil ik ook niet. Want alles is ten dele. En we zijn nog niet gereformeerd. Van alle dwalingen gezuiverd. Maar ik denk dat bij velen van ons mensen de wereld goed vergaat.
En al onze ijdele pogingen beschaamd worden in de uren dat onze aardse tabernakel gebroken wordt. Dat we nou eens werkelijk niks, niks hebben en niks overal. Dat hij alleen. Ik denk dat dat vaak gebeurt. Dat de Heer dan in één keer, waar we ons leven lang tegen gevochten hebben misschien, en innerlijk verzet, dat dat dan opeens in elkaar stort. O God, wees me genadig. Nou zie ik dat alles, alles, alles is. En dan moet je niet denken dat ik dan. Je moet het niet zo uitleggen. Omdat je misschien niet zo zwaar of zo, laten we zeggen, zo vormelijk was. Ik weet wel, dat kan ook te ver gaan. Maar ik denk dat daar niet zo lang van wakker zou liggen. Maar dat ik op het kardinale punt waar het in de leer der zaligheid omgaat, dat daar nog zo weinig voor ingewonnen ben. Daar gaat het wel om. Om nou als een arm, leeg mensenkind alleen maar te zinken op die gerechtigheid van onze koning. Dat is een groot wonder. Nou ja, dan zie je vaak in het leven. In het leven kunnen we heel lang aanscharrelen en noem maar op. En als we dan gaan sterven, och, dan valt het weer hard mee soms. Want dan stort alles in elkaar. Dat hele wereldje. En dan blijft er niks meer over. Genade alleen. Hij alleen. Wat gelukkig dat de Heer daar zelf voor zorgt. Want wij zouden er nooit komen. Ik ben er zo van overtuigd dat de mens zo gemeen is eigenlijk. Hè, dat hij zou op alle mogelijke manieren zalig willen worden. Hij zou er nou voor de hele wereld rondkruipen. Bedevaartstochten maken. Hij zou zich desnoods de grootste kastijdingen en martelingen toepassen. Als die maar op die manier zalig kan worden. Maar om nou helemaal te vallen voor die God die er geen behoefte aan heeft en die niet van mensen aan gediend wordt. Kijk, dat kunnen we niet. En dat is genade. En dat is een grote genade. En laat dan de mensen maar zeggen, ja, maar dat is maar makkelijk. Dat liegen ze, want ze kunnen daar nou net niet komen. Zo moeilijk is het. Zo moeilijk. Omdat het zo makkelijk is, is het zo moeilijk. Want we vertrouwen het niet. En daarom zeggen ze dan schamper, het is maar makkelijk. Bij jullie gaat iedereen naar de hemel of zo, weet je wel. Maar ze komen zelf niet naar de kerk. Dat doen ze niet. Waarom niet? Dat er veel mensen naar de hemel gaan die sterven, dat geloof ik wel. Maar dat komt omdat het meestal nogal zeer armzalige mensen zijn. Bij ons. Niet zulke stukken, zeg maar, zulke mannen van grote naam en kracht. Nou ja, die gaan voor rekening van een ander. Maar ja, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Hij geeft alles. En ze hebben daar hartstikke druk elke dag. Vooral in de bloeitijd van Athene. Mensen, processies, daar is hier laren niks bij hoor. Die jaarlijkse processie. En wat er geofferd wordt. En wat er werd. En wat er allemaal gedaan werd. Om God tevreden te stemmen. Om de goden aan hun kant te krijgen. Dat kost heel wat. En nou zegt Paulus, draait het net om. Hij zegt, nou nee. God hoeven we niet te dienen alsof hij iets nodig had. Nee. Het lijkt wel dat hij zeggen wil, het laat hem koud. Het laat hem koud. Er is maar één ding wat God warm maakt. Hè. En dat is die knecht, die gezonde geroepen knecht, daar dat Golgotha. Dat is nou voor de Vader alles. En daarom kan die eeuwige Vader zo zeggen: dit is mijn zoon, mijn geliefde. Luister naar hem. Dat is alles. En dan zegt hij er ook nog bij, die Paulus: hij zelf geeft al het leven en de adem en alle dingen. Dat doet hij. Niet omdat wij hem wat gaven, omdat er weer zoveel lammeren geslacht zijn of koeien. Helemaal niet. Want de Heer zei tegen zijn eigen volk in het Oude Testament, toen ze echt dachten dat het op een bepaalde manier wat te betekenen had, dat hun het beste beest van hun kudde aan God gaven. Toen zei God: waar heb ik jullie dat geboden? Om mij te offeren? Laat me koud. Ik kan er niet tegen, zegt de Heer, tegen het getier van je liederen. Zodra de mens maar denkt dat hij God wat in de handen kan moffelen, en dat hij op die manier God aan zijn kant kan krijgen, oh, dan ontsteekt God in toorn. Dan zegt hij: ik heb het offer gegeven, jullie niet. Ik heb het op je altaar gegeven. Het is voor mij. Ik heb je die gelegenheid gegeven. Als een levende prediking, dat er een ander is. Dat er verzoening is. Dat er bloed is. En moet je nou nog net doen of dat je de Heere wat geeft? Kijk, dan gaan de profeten in Israël zo ver. Dan schuiven ze heel die openbare eredienst, die priesterdiensten, schuiven ze allemaal aan de kant. Dan zeggen ze: dat heeft God niet geboden. Dat was de bedoeling niet. Houd er dan maar mee op. Dan heeft het geen enkele zin. Dan is het meer tot afbraak van de Heer, als dat mogelijk was. En tot opbouw van ons eigen tevredenheidsgevoel. Hij geeft alle dingen. Hij. Ja. Ik weet niet hoe de stemming zich ontwikkelt hier, maar ze hebben met aandacht geluisterd, maar ze zullen wel gedacht hebben: wat is dat voor een man? Hij ziet er niet uit als wij. Ja, hij zat altijd in die tenten en in die hoezen, in het leer en in alle stoffen. Hij sprak ook niet zoals zij. Zij stonden vaak te mijmeren. Diepzinnig te mijmeren. Dat ze nog iets vergeten waren. Dat ze nog tot meer de glorie konden doen van hun stad of tempel. Nou dit, dat dit totaal ander geluid. Ja, we gaan naar huis. Onze organist is jarig. Chris. En de andere organist is ook jarig. Johan Dekker. Misschien nog wel meer hoor, maar dat ziet me zo niet te binnen. We gaan naar huis. Maar weet je, dat wil ik als slot zeggen. Weet je, zo kan het nou ook zijn met het evangelie. Je kan jaren in de kerk zitten. Of onder, ergens onder. Je hoort misschien wel wat. Je hebt een bepaalde voorstelling van iets. Of je sluit je aan bij wat anderen zeggen. Die zeggen dit en dat en zus en zo. En dat zou ik graag over willen dragen, maar dat kan ik niet. Ik kan het voor mezelf ook niet doen. Maar als God dan eens een ogenblik laat zien wat het evangelie is. Dat is zo groot en zo verbroken. Dat is dan ook echt het gans andere. Heel ander. Dat heeft nergens meer wat mee te maken in die zin. Met al die godsdienstige rommel en toestanden. En die je dan overal tegenkomt. Hè. Het gejeremieer of het prijs de Heer gebalkt. Dat nergens meer mee te maken. Maar het brengt aan de ene kant bij ogenblikken een grote verdriet en leegte teweeg. En aan de andere kant zo wonderbaar blij gevoel en geloof. Dat je zegt, het kan niet meer verkeerd gaan. Dat is ook wat. Het kan niet meer verkeerd gaan. Met wie? Met jou. Met jou. Met onze zieke. Zuster Kroon. Broeder Fahmer. Zuster Fahmer. Broeder Kroon. Dus die man denkt ook wel eens dat het verkeerd gaat. Maar gaat niet verkeerd. Want het is alles opgelost voor dat arme en ellendige volk. In die Heer Jezus Christus. Daarom zullen ze op zijn naam vertrouwen. Amen.